Wij willen vanmiddag stilstaan bij artikel 4 en 6, 4 en 6 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die voegen we samen en artikel 5 komt dus apart een keer. Artikel 4, wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, des Ouden en des Nieuwen Testaments, welke zijn kanonieke boeken waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in de kerk Gods. De boeken des Ouden Testaments, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het boek van Jozua, de Richteren, Rut, de twee boeken van Samuel, twee boeken der koningen, twee boeken der kronieken genaamd Paralipomenon, het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David, drie boeken van Salomo, namelijk de spreuken, de prediker en het hooglied, die vier grote profeten, Jesaja, Jeremia, met deszelfs klaagliederen, Ezechiël en Daniel, en voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Malachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen der Apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, 2 aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, 2 aan de Thessalonicenzen, 2 aan Timotheus, aan Titus, aan Philemon, aan de Hebreeën. De 7 brieven der andere apostelen te weten, de brief van Jacobus, 2 brieven van Petrus, 3 van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. En dan 6. Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocryfen, als daar zijn het derde en het vierde boek van Ezra, het boek van Tobias, Judith, het boek der wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed der drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld van Belle van de draak, het gebed van Manasse en de twee boeken der Maccabeën, welke de kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijzingen nemen voor zoveel als zij overeenkomen met de kanonieke boeken. Maar ze hebben zulke kracht en vermogen niet dat men door enig getuigenis van deze enig stuk des geloofs of der christelijke religie zou kunnen bevestigen. Zo ver is het vandaar dat zij de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen. Gemeente, we hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat hebben we vorige week zondag gehoord. De Heilige Geest heeft heilige mannen Gods gedreven om het woord te spreken. Profeten, leraars, apostelen. Maar door een bijzondere zorg voor onze zaligheid zijn die woorden ook op schrift gesteld en aan ons overgeleverd, zodat wij nu allemaal het woord van God in onze eigen taal mogen hebben. Wat een voorrecht is dat. En we noemen dat gewoonlijk de Bijbel. Misschien beseft u niet dat u dan een Grieks woord uitspreekt. Bijbel komt van biblia, boeken, boekjes. Bibliotheek, dat is een depot, een verzamelplaats, een bewaarplaats van boeken. Bibliotheek is ook een Grieks woord, daar heb je datzelfde woord. Biblio, biblios is boek. Het gaat om schriften, maar het is ook tegelijkertijd één schrift. De Heilige Schrift. Boeken die tezamen het boek van God vormen, het getuigenis van de Heilige Geest. En om te beginnen, bevat die Heilige Schrift 2 delen, staat er. 2 delen, het Oude en het Nieuwe Testament. Ze worden hier ook afzonderlijk en in volgorde genoemd. En ook die 2 delen, die 2 boeken, vormen weer tezamen 1 boek. Dat moet met nadruk van tevoren al worden gesteld. Je mag het Oude Testament nooit uitspelen tegen het Nieuwe en andersom. Het is één getuigenis van de Heilige Geest. En er is eeuwen overheen gegaan, van het begin tot het einde toe, van Mozes tot aan Johannes op Patmos, eeuwen overheen gegaan. Dus de Bijbel kent in zijn wording ook een geschiedenis. Het woord Gods is steeds aangewassen totdat het voltooid was. Maar ten diepste is het één auteur, één geest die dreef. En daarom spreekt de Bijbel zichzelf ook nergens tegen. Dat komt omdat er één geest achter zit. En die geest die spreekt zichzelf niet tegen. En dat is de geest van de waarheid die in al de waarheid leidt. Zo heeft de Heer Jezus hem ook genoemd. Die kan zichzelf niet tegenspreken. En die kan ons eenvoudigweg niet op het verkeerde been zetten. Wel bijzonder dat terwijl de Bijbelschrijvers in zoveel verschillende tijden hebben geleefd, dat er eigenlijk nergens een echte tegenstrijdigheid in Gods woord te vinden is. Wel schijnbare tegenstrijdigheden, die zijn er natuurlijk wel. Dat wij zeggen van, hoe klopt dit met dat? Maar het is altijd op te lossen. Echte tegenstrijdigheden zijn er in Gods woord echt niet. Kan ook niet, want dan zou de geest zichzelf hebben tegengesproken. Onze geloofsbelijdenis, die zegt ook meteen al, er valt gelijk met de deur van huis, in huis, er valt niets tegen die boeken te zeggen. Nou, dan zijn wij dus uitgepraat met onze tegenspraak. Er valt niets tegen te zeggen. Dat moet in de kerk sowieso vaststaan. Als dat niet meer in een kerk vaststaat, is het geen kerk meer. Als een kerk zich niet in alle delen onderwerpt aan het woord van God, dan is het geen kerk meer. Dat moet van tevoren vaststaan. En dat moet ook duidelijk worden gezegd in deze tijd, want het is het grootste probleem in de kerken. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. De schriftkritiek. Dat men de Bijbel voor een waarheid wil houden die alleen toen maar gold, maar die niet nu ook nog geldig is. Dat men dus de Bijbel tijdverbonden wil verklaren. Tijdgebonden. Tijdverbonden is de Bijbel uiteraard wel, maar tijdgebonden is die zeker niet. En toch is dat iets wat de kerken verwoest. Want als men daar eenmaal mee begint met schriftkritiek, dan is het einde zoek. Dan is het hek van de dam, zoals we dat gewoonlijk noemen. En dat is een ellendige zaak, gemeente. Je ziet daar echt kerken aan ten onder gaan, aan die ellendige schriftkritiek. Daar zijn al hele kerken aan ten onder gegaan. En dat proces is nog steeds niet afgelopen. Laten wij niet denken, dat gaat ons toch altijd wel voorbij, want wij zijn zulke schriftgetrouwe mensen. Nee, getrouwheid moet de Heer ons geven. Moet. En niet omdat hij het verplicht is, maar omdat het nodig is dat hij het ons geeft. Omdat we namelijk niet van onze eigen trouw zomaar kunnen uitgaan. We kunnen dat wel denken, want ik zal nu struikelen, ik zal daar nooit invallen, nooit aan meedoen. Nee, je moet maar om getrouwheid aan de Heer vragen. Om in alles onderhoorig te blijven aan dat woord van God. Er valt niets tegen te zeggen. Ieder mens die Gods woord tegenspreekt, die kan wel beweren dat hij een christen is. Maar hij moet nog gehoorzaamheid leren. Hij moet nog een christen worden. Oude en Nieuwe Testament bestaande uit kanonieke boeken. Kanoniek, kanon betekent eigenlijk meetlat, meet riet. Dat is een Grieks woord, kanon, meet, riet. Het wordt ook wel eens gedacht dat het van het Hebreeuwse kané komt. Betekent namelijk ook meet, riet. En dat klinkt eigenlijk net zo als het Griekse woord kanon of kané. Dat lijkt op elkaar. Maar ik denk toch, gemeente, dat die afleiding niet juist is. Het komt uit het Grieks kanon, dat is meet, staf, meet, riet, oftewel regel. Zo wordt het ook wel vertaald. Paulus gebruikt het woord kanon ook een paar keer in zijn brief aan de Korintiërs. En dan betekent het eigenlijk zoiets als een gestelde regel. En dat geeft nou precies aan wat kanoniek wil zeggen. Kanoniek wil zeggen dat het ons de regel wijst voor het geloof. En dat dit boek aan de norm van de zuiverheid voldoet. Want het meetriet moet natuurlijk zelf ook wel kloppen. Als het meetriet een meetriet wil zijn voor het geloof, dan moet het natuurlijk, als het een meter moet zijn, zelf geen 99 centimeter wezen. Dan moet het zelf ook kloppen. Hè. Wil het meetriet kunnen zijn, moet het zelf ook helemaal zuiver zijn gesteld. Kanonieke boeken, dat zijn boeken die bij ons de alarmbel doen rinkelen als het goed is. Als we daarvan afwijken. En dat gebeurt links, rechts. In de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ook in vele protestantse kerken, helaas, helaas. Als Luther en Calvin eens zagen wat er van het protestantisme geworden is. Wat zouden ze bedroefd zijn? Wat zouden ze bedroefd zijn? Zonder enige twijfel. Het gebeurt in secten. In secten. Vele secten zijn er. Hè, ook in onze tijd. Ook in ons land. Ook daar wordt Gods woord alom tegen gesproken. Maar laten we ons niet vergissen, beste mensen. De sirene gaat ook bij ons af als u en ik dat doen. We zijn dan de geest van God ongehoorzaam. En we worden dan teruggefloten. Niet waar? Ieder kerklid, iedere dienaar van het woord moet dat altijd heel goed beseffen. Je aanvaardt de schriften zoals ze zijn, of je aanvaardt ze niet. En dan ben je zondig bezig ten opzichte van de Here. Dan is dat zonde en schuld die je vermeerdert. Want wie ben jij, o mens, dat gij met God het meent oneens te kunnen zijn? Twee boeken. Samen de kanon van het Oude en Nieuwe Testament. 39 oud, 27 in nieuw, samen 66. Zoals u weet, ze worden hier allemaal opgesomd. Oude verbond, nieuwe verbond. Oude testament, nieuwe testament. Oude bedeling, nieuwe bedeling. Dat zijn de termen die we daar gewoonlijk over gebruiken. En waarom wordt het nou niet alleen verbond, maar ook testament genoemd? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom wordt het verbond een testament genoemd? Wel, omdat het verbond van God als een testament naar ons toe komt. Alsof het een testament was. Dat is de manier waarop de Heere God het ons schenkt. Het komt namelijk alleen bij Hem vandaan. Een testament wordt alleen maar door de testamentmaker gemaakt. En niet door degene die er mee begunstigd wordt. Die maakt het testament niet. En wij hebben dan ook geen aandeel geleverd in het testament van God. Dat heeft Hij geschreven. Dat is eenzijdig bij God afkomstig. Zo gaat het bij een testament ook, hè. Als je zeker wil zijn dat je niet in een testament komt, dan moet je erom vragen of je erin mag staan. Dan moet je tegen iemand zeggen van, zet mij in uw testament, hè. Dan kom ik er vast wel in. Nee, dan kom je er juist niet in. Bij de meeste mensen zal dat averechts werken als ze een testament maken. Wie erom vraagt, die komt er in elk geval niet in. Dat is de beste manier om er niet in te komen. Daar zie je dus dat het testament werkelijk eenzijdig is. Jij hebt dat niet verdiend dat je erin komt. Je kunt er ook niet om vragen dat je erin komt. Het gaat echt alleen maar van de Heere uit. En zo gaat de Heere in zijn verbond ook te werk. Hij richt dat eenzijdig met mensen op. En als we dan spreken over een oude bedeling en een nieuwe bedeling, dan betekent dat dat het eigenlijk geen twee aparte verbonden zijn, maar één verbond, dat Oud en Nieuw Testament omspant, maar dat er twee bedelingen zijn, een oude bedeling en een nieuwe. En in de oude bedeling ging het iets anders toe dan in de nieuwe. In de oude bedeling waren we nog onder de schaduwen, de ceremoniën van de wet. En in de nieuwe bedeling is de ceremonie, is de schaduw weggenomen. Daar zien we de volle vervulling in de Heer Jezus Christus, niet waar? Vandaar dus dat we over twee bedelingen spreken. Een oude bedeling en een nieuwe bedeling. Maar ze horen bij elkaar. Het is één boek, één getuigenis van de Geest, één verbond ten diepste. Calvijn heeft twee hoofdstukken in de institutie geschreven. Misschien hebt u die wel in de boekenkast staan. Lees ze nog maar eens door. Die hoofdstukken zijn prachtig. Dan wijst Calvijn erop dat de twee testamenten van elkaar verschillen. De twee bedelingen van het testament van elkaar verschillen. Maar hij wijst in een ander hoofdstuk erop dat ze ook tezamen een eenheid vormen. En dat bewijst hij dan ook met de Heilige Schrift zelf. Dat je dus Oud en Nieuw Testament nooit tegen elkaar mag uitspelen. Er zijn wel mensen die zeggen, als er niet uit het Nieuwe Testament gepreekt wordt, dan vind ik er niks aan. Ik heb dat ook wel eens vaak van mensen gehoord. Die zeggen, nou, u preekt altijd zo vaak uit het Oude Testament. Waarom niet veel vaker uit het Nieuwe? Nou, gemeente, omdat de hele Bijbel Gods woord is. Wij kunnen niet zelf gaan selecteren. We kunnen niet zeggen van, nou, dat is eigenlijk tweede rangs en dat is eerste rangs. Dat is niet zo. God heeft zijn complete woord aan ons gegeven. En dan komt er ook nog bij, het Oude Testament, dat zit 2/3, zo niet 3/4 van de Heilige Schrift. Dat is ook veel groter en omvattender dan het Nieuwe Testament. Kijkt u maar eens in uw Bijbeltje hoe groot het gedeelte is waar het Oude Testament in staat. En hoe klein, hoe dun het gedeelte eigenlijk maar is waar het Nieuwe Testament in te vinden is. Speel het nooit tegen elkaar uit. Want het testament ligt vast in de doden. En de doden, dat is Christus. Ook het Oude Testament, de oude bedeling, ligt vast in de Christus die komen zal. In de dood van de middelaar. Die heeft het testament, ook de oude bedeling van het testament, geldig gemaakt. En tegelijkertijd ook de nieuwe bedeling van het testament. Christus is de middelaar van het hele verbond van Gods genade. In hem is alles vervuld, is alles tot zijn doel gebracht. Niet waar? En daarom moet u niet bedroefd zijn als er uit het Oude Testament gepreekt wordt. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, de schriften zijn het die van mij getuigen. En dat zei hij toen de Nieuwtestamentische schriften er nog niet waren. Mozes heeft voor mij geschreven. We lazen ook, hè, toen de Heer Jezus in de kring van zijn discipelen kwam, dat hij zegt, al dus is er geschreven, zo staat er geschreven in de wet van Mozes. En in de profeten. En in de psalmen, dat het van hem vervuld moest worden. Zo staat er geschreven. En we lezen van Paulus in de synagoge te Antiochieën uit Handelingen 13. Dat Paulus daar ook met de schriften in de hand duidelijk maakt dat de Heere Jezus degene is op wie dat alles slaat. Hij haalt daar enkele psalmen aan. Hij haalt een tekst uit Jesaja aan. Hij haalt een tekst uit Habakkuk aan. Hij preekt daar eigenlijk uit het Oude Testament om te laten zien dat de Heere Jezus is de Christus. U kunt het Nieuwe Testament niet verstaan zonder het Oude. Als u zou willen weten wie Jezus is, en u zou het Oude Testament dichtlaten, en alleen maar u op het Nieuwe Testament richten, dan zou u toch nog een beperkt beeld krijgen op wie nu de borg en de middelaar is. Dat hij de knecht des Heren is en het lam voor ons geslacht. Dat wordt uit het Oude Testament ons duidelijk gemaakt wat dat betekent. En als je het Oude Testament omgekeerd alleen maar zou willen lezen zonder het Nieuwe, dan ligt er een deksel op je aangezicht, zegt Paulus. En dat zegt hij van het volk der Joden, hè? Het deksel is op hun aangezicht, zodat ze niet recht zien op het einde waar het allemaal op doelt. Hè? Ze zien de vervulling niet. Dus het Oude Testament zonder het Nieuwe geeft ook geen goed zicht op wie nou de Heere God is. En welke bedoelingen hij met zondaren heeft. Je kunt het Oude Testament niet lezen zonder het Nieuwe en het Nieuwe niet zonder het Oude. En daarom moet er op zijn tijd uit beide testamenten worden gepreekt. Onderzoekt de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Denk ook aan de moorman. Wat las die? Jesaja 53. Het Oude Testament. Het was voor Filippus aanleiding om hem vanuit deze tekst te laten zien wie Jezus was. Het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan worden hier in artikel 4 van de geloofsbelijdenis alle boeken van de kanon van Oud en Nieuw Testament opgesomd. Waarom doet de Brij dat? Om te laten zien van dit zijn de boeken waar de kerk zijn geloof hier is niets tegen te zeggen. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. En we mogen dankbaar zijn dat in ieder geval in één van onze belijdenisgeschriften dat ook duidelijk wordt gesteld. De catechismus zwijgt daarover. Je kunt ook niet alles behandelen. De Dordtse leerregels gaan weer over wat anders. Ik ben blij tenminste dat er in de geloofsbelijdenis van Guido de Bray, dat daar een aantal artikelen zijn die gewoon aan de basis van ons geloof worden besteed. Waar is de basis van ons geloof te vinden? Nou, in de Heilige Schrift. Het geschreven en door God aangedreven woord dat hij heeft geïnspireerd. De kanonieke boeken van Oud en Nieuw Testament. En dan begint de lijst natuurlijk met de Torah. De wet. De wet van Mozes, de vijf boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Want daar vind je de grondslag van de schrift, het begin. En niet alleen de schepping van de wereld, waar tegenwoordig ook alom aan getwijfeld wordt. En aan geknaagd en gesleuteld. En wel schepping en evolutie wil men met elkaar verzoenen. Nou, dat is een onbegaanbare weg. Dat zeg ik u van tevoren. Een onbegaanbare weg. De aartsvaders. En dan natuurlijk, hè, de wet die ons van schuld overtuigt. De wet die ons de tuchtmeester is tot Christus. Want let erop, hè, de wet die werd gelegd onder het verzoendeksel. Dat is zo heel bijzonder, vind ik, dat bij de berg Sinaï niet alleen de 10 geboden zijn afgekondigd met de andere wetten, maar dat gelijktijdig daar ook de ceremonieën aan Israël zijn gegeven. De tabernakeldienst, de offeranden, wet en verzoening horen bij elkaar. Houd dat goed in de gaten als je de wet van Mozes leest, hè. Dit is wat God van ons eist. Dit is hetgeen waar wij niet aan voldoen. wat ons schuldig stelt en onze zonde toont. Maar het is de bedoeling om ons daarmee heen te drijven naar de Heere Jezus Christus, die in de volheid van de tijd geopenbaard is om aan de wet recht te doen. Volledig te voldoen voor het aangezicht van zijn Vader. Dus die vijf boeken van Mozes, die zijn heel erg belangrijk. Zonder die is de heilsweg, het heil van Christus, niet te verstaan. Dan volgen in onze Bijbel de historische boeken. Van Jozua tot aan Esther toe. En dat bestrijdt een hele periode. Jozua bij de inkomst in het land Kanaan. En Esther, dan zit je al na de ballingschap. Na de ballingschap in het Perzische Rijk. Dat is de geschiedenis van Gods volk. En daar zien we, gemeente, dat het een geschiedenis is geweest van ongehoorzaamheid en afval. Dat zie je het hele Oude Testament door. Men heeft wel eens gezegd, het Oude Testament is het boek van de mislukking van de mens. En dat is waar. Daar zit veel waars in. Want nu heeft God één volk uitverkoren. Uit al de volkeren der aarde. Om hem te kennen. Om zijn naam te gehoorzamen. Het is wat één volk uit al die volkeren die er toen ook al waren. En wat heeft dat volk ervan gebakken? Helemaal niks. Het ging in de richterentijd al steeds mis. In de tijd van Saul. In de koningentijd. Na David en Salomo. Ging het helemaal mis. De ballingschap moest komen. En na de ballingschap was het weinig beter. Lees u maar Zacharia en Malachi, profeten van na de ballingschap. Die moeten het volk ook weer op hun zonde wijzen. En als de Heer Jezus dan komt, na de stilte voor de storm. Want die hebben we gehad, na Malachi is het stil geworden. Is het profetische woord stil geworden. Ja, dan zien we dat er ook bijna niemand is. Weinigen slechts. Die de Christus nog echt verwachten. Die zijn er wel. In Jeruzalem, Simeon, Anna, Zacharias en Elisabeth, Maria en Jozef in Nazareth, er zullen er zeker meer geweest zijn. Maar het waren er niet veel, het was allemaal eigen gerechtigheid. Het was allemaal de gedachte dat men zelf wel kon voldoen aan het recht van God. Door de wetten te onderhouden, door de offertjes te brengen en zo. Dat was eigenlijk de hoofdgedachte van die dagen. Zo leefden de mensen. En dan zie je dus dat het project mens eigenlijk totaal mislukt is. Dat ene volk dat God dan heeft uitverkoren, heeft er niets, helemaal niets van gemaakt. Dat over de historische boeken van het Oude Testament. En dan de geschriften, die dichterlijke boeken noemen wij die vaak. Job voorop. Een oude geschiedenis uit de tijd van de aartsvaders al. De psalmen. Apart door de Heer Jezus genoemd. Als hij bij zijn discipelen is. Wat van hem geschreven is in de wet. In de profeten. En in de psalmen. Want die zijn zo rijk in hun getuigenis. Van de Heer Jezus Christus. Daar zie je Gods heiligen in het hart. Zei Luther. Het boek van de wijsheid, de psalmen, prediker, spreuken, prediker, hooglied, boeken van de wijsheid. Heel praktisch boek, spreuken, boek. Eigenlijk moest u iedere dag eens een spreuk uit uw hoofd leren. Iedere dag één. En ze dan ook repeteren natuurlijk, zodat je ze onthoudt. Dan zou je toch een hele schat van wijsheid, van praktische levenswijsheid opdoen. Want het spreukenboek, dat is toegepaste wet, toegepast op de concrete situaties van het leven van iedere dag. Heel concreet, het spreukenboek. Als u nou eens iedere dag zo'n spreuk zou leren, dan zou u een schat van wijsheid met u meedragen. Prediker. En waar wij afgelopen seizoen mee bezig geweest zijn, op de Bijbelgesprekskring. Ook een heel diep en ook een noodzakelijk boek om te hebben verstaan. Het Hooglied dat ons spreekt van de liefde, het lied der liefde in het Oude Testament, het lied der liederen. En dat ons ook een zinnebeeld is, een afschaduwing is van de liefde van God tot zijn volk, van Christus tot zijn gemeente en andersom. En dan hebben we de profeten, ieder op zijn eigen manier, Jesaja, Jeremia, de klaagliederen horen daarbij, Ezekiel, Daniel, de vier grote profeten en de 12 kleintjes. Profeten die het volk de wacht aan zeggen. Die ze op hun zonde wijzen. Maar die ook spreken over wat God gaat doen in de toekomst. Als het gaat om oordelen, maar ook als het gaat om Gods heil. En na Maleachi. Ja, toen heeft de Heilige Geest een tijd lang gezwegen. Dat zei ik vorige week al. Een tijd lang gezwegen na Maleachi. Stilte voor de storm noemde ik dat. Want de Geest van God spreekt niet in alle dagen even hardop en even sterk. Dat zien we dus in de Bijbel ook. In de tijd van de ballingschap zijn er veel profeten opgestaan om het volk aan te spreken. Juist in de crisis is een profetisch woord belangrijk. Ook in deze crisis die wij nu beleven is een profetisch woord belangrijk. Maar waar blijft dat profetisch woord vanuit de kerken? Waar blijft het? Dat is de grootste zorg. Dit moment. Maar in die crisis rond de ballingschap, toen waren het de profeten die veel openbaringen des Heren kregen en tot het volk spraken. Denk bijvoorbeeld in de dagen van Samuel, toen was het woord van God schaars, dierbaar, schaars in die dagen. Toen was er geen openbaar gezicht. Dus dat verschilde in bepaalde tijden heel sterk. En toen dus tussen Maleachi en Johannes de Doper heeft de geest van de profetie zelfs helemaal gezwegen. En dan het Nieuwe Testament. Vier evangelisten. Op de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Maar wij hebben er 4. Die ons over de Christus hebben verhaald. Ieder op hun eigen wijze. Maar ook zij zonder elkaar tegen te spreken. En Johannes heeft zelfs de dingen opgeschreven die de anderen nog niet hadden opgeschreven. Ik weet niet of dat ooit is opgevallen, maar als het gaat om de wonderen die Jezus deed, en hij heeft veel wonderen en tekenen gedaan. Als het gaat om de wonderen en tekenen die Jezus deed, is er bij Johannes maar eentje die je ook bij de anderen vindt. En dat is de wonderbare spijziging. Die heeft Johannes ook. Maar dat is de enige wonder en teken dat je dus ook bij de andere 3 evangelisten vindt. En verder is de stof van Johannes eigenlijk allemaal nieuw. Hij vertelt de dingen die de anderen nog niet hadden opgeschreven. En dan de handelingen. Een historisch boek. De periode van wat de apostelen hebben gedaan. Ook heel mooi en ook heel nuttig. De brieven van Paulus. Apostel der heidenen, met de Hebreeënbrief erbij, 14 in totaal. 10 aan gemeenten en 4 aan een individu, aan een persoon, Timotheus, Titus, Filemon. Dat is ook een kern van het Nieuwe Testament, hoe Paulus het heil in Christus uitlegt. En dan de algemene zendbrieven, algemeen omdat ze niet aan een bepaalde persoon of niet aan een gemeente zijn gericht, Jacobus, 2 van Petrus, 3 van Johannes, 1 van Judas. En Jacobus en Judas zijn de broeder des Heren. Dat zijn dus niet Jacobus en Judas uit de discipelkring, maar de broeders des Heren. En dan nog het profetische boek van de openbaring van Johannes. Allemaal boeken waar niets tegen valt. valt te zeggen. En laten we ze dan ook met eerbied aanvaarden, gemeente. Want de Bijbel zegt dat die mens zalig is die voor Gods woord beeft. Wel zalig is de mens die voor Gods woord beeft. En dat beven, dat wil dus zeggen met volstrekte eerbied dat woord van God ontvangen, onderzoeken, liefhebben en ernaar en eruit zoeken te leven. Hè? Dus leven uit de beloften die in dat woord geschreven staan, biddend om de Heilige Geest dat die ze in je hart zal brengen en leven naar hetgeen wat God van ons vraagt. Als je dat doet, stil bij het woord van God leven, dan mag je een christen heten en een dienstknecht van hem. Dienstknechten moeten namelijk gehoorzamen. Niet soms. Niet als zij denken dat het moet, als het goed is, als het hun goed dunkt. Nee, dat komt er niet aan te pas. Dienstknechten zijn mensen die dat ten allen tijden doen. Luisteren naar Gods stem met vrezen en met eerbied en die vasthouden aan het gezonde woord dat naar de leer is. De leer die naar de godzaligheid is, zo wordt het ook genoemd. En dat betekent de leer die ons ook tegelijkertijd Gode vrezend, God vrezend doet handelen en wandelen. En dan, ja, dan zijn er ook nog boeken waar wel wat tegen te zeggen valt. En die toch een tijd lang in de Bijbels hebben gestaan. Dat zijn de zogenaamde apocryfe boeken. U zult zeggen, daar hebben wij toch niks meer mee te maken? Ja, u hebt misschien wel van het bestaan gehoord, maar verder, u zult ook niet goed weten wat erin staat, denk ik. En moet je daar nou ook nog iets over zeggen dan? Nou ja, onze belijdenis doet het in ieder geval wel. In artikel 6. Juist ook omdat het toen in elk geval nog een heet hangijzer was, kennelijk. Dus hij vond het, Guido de Bij, die vond het nodig om er een artikel aan te wijden. En laten we wel wezen, gemeente, er is eeuwenlang wel over deze boeken nagedacht en gevochten. Het zijn boeken die ontstaan zijn tussen het Oude en het Nieuwe Testament in die intertestamentaire periode, hè, tussen Oud en Nieuw Testament in. Ze worden hier ook genoemd, derde en vierde boek Ezra, Tobias, Judith, wijsheid van Salomo, Jezus, Sirach, wat aanhangsels bij Daniel en bij Esther en ook nog bij Kronieken, het gebed van Manasse, de koning, die tot bekering kwam in de gevangenis. En dan ook nog het boek Baruch en de twee boeken van de Maccabeeën. En dan heb je het gehad. Het zijn er dus nog niet eens zo heel veel. Maar ze zijn niet geschreven in het Hebreeuws. Er is er zelfs eentje bij die in het Latijn geschreven is. Het vierde boek Ezra. En de andere in het Grieks. Ze zijn ook door de Joden nooit erkend. En dat wil wat zeggen. En de Joden, toen zij de kanon van het Oude Testament hebben opgesteld, ja, dat is natuurlijk een keer gebeurd. De synode van Jamnia wordt gewoonlijk als tijdstip aangewezen rond het begin van onze jaartelling. Ja, toen heeft men die apocryfe boeken, verborgen boeken, apocryf betekent verborgen, ze werden eigenlijk ook al een beetje terzijde gelegd. Toen heeft men die boeken niet willen opnemen onder de boeken van God, van de Heere, van de boeken van het Oude Testament dus. Wat Israël de Tenach noemt, de Bijbel. Ze zijn er gekomen door middel van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Die nam ze wel op. Vertaalden ze niet, want ze waren al in het Grieks. Maar ze namen ze gewoon op. En toen zijn ze via de Vulgaat van Hieronymus, een van de kerkvaders, zijn ze eigenlijk in de Bijbel, in de Rooms-Katholieke Bijbel terechtgekomen. En in de tijd toen de leer van de Rooms-Katholieke Kerk hoe langer hoe meer begon te verwateren en onbijbels werd, onbijbelse praktijken zich aandienden. In die tijd hebben die apocryfe boeken enig gezag gehad in de Rooms-Katholieke Kerk. En dat hebben ze tot op de dag van vandaag toe. Of u een protestants of een Rooms-Katholieke Bijbel in de hand hebt, dat kunt u meteen zien. Als u erin kijkt of er apocryfen in staan. In een Rooms-Katholieke Bijbel staan ze erin en in een protestantse Bijbel staan ze er niet in. Rome noemt ze deuterokanoniek, dat wil zeggen tweede rangs kanoniek. Dus dat heeft ook de Roomse kerk wel toegegeven dat ze niet volledig kanoniek zijn. Ook dat stemt Rome wel toe. Het zijn tweede rangs boeken, maar ze hebben ze toch wel in de Bijbel staan. En toen de reformatie kwam, toen zaten de protestanten met het probleem, wat moeten we eigenlijk met die apocryfe boeken? Want dat ze er eigenlijk niet bij hoorden, dat wisten we van het Joodse volk. En dat wisten we ook al van ons kerkvaders, want die hebben ook altijd gezegd, nee, die zijn er niet. Die zijn niet zuiver. Die horen er niet wezenlijk bij. Die kunnen niet kanoniek worden verklaard in de volle zin van het woord. Dat hebben dus de kerkvaders van de eerste eeuw van de christelijke kerk ook duidelijk gesteld. Toen zat men ermee van, ja, maar het volk is eraan gewend aan die apocryfe boeken dat ze in de Bijbel staan. En ja, wat moet je daar nou mee? Nou, op de Dordtse synode heeft men toen besloten om een statenbijbel uit te geven. Hier ligt er een. En ik denk dat hier de apocryfen ook in staan. Nee, dat is niet het geval. Die staan hier niet in, maar in een echte, hele oude statenbijbel staan ze er wel in. De apocryfe boeken, de eerste drukken van de statenbijbels, staan ze er wel in. Want waarom besloot de Dordtse synode dat nou om dat te doen? Wel, dat besloot de Dordtse synode omdat er nog geen enkele kerk in West-Europa was die een bijbel had uitgegeven zonder de apocryfe erin. En ze wilden geen aanstoot geven, onnodig aanstoot geven, een opspraak verwekken. Toen heeft men gezegd, we zetten ze er helemaal achterin. Helemaal dus niet tussen het Oude en het Nieuwe Testament in, maar helemaal achterin. Ze hoeven ook niet zo nauwkeurig vertaald te worden als de kanonieke boeken, want het komt er niet zo krek op aan. Er hoeven ook geen kanttekeningen bij. En ze werden dus ook voorzien van een voorrede waarin een waarschuwing aan de lezers wordt gedaan van de apocryfe boeken. En dan wordt stukje voor stukje aangewezen welke dingen niet kloppen in die boeken. Welke dingen dus niet geldig kunnen zijn. Dat wordt dus als waarschuwing aan de lezer meegegeven. Deze boeken zijn niet geheel en al betrouwbaar. Eigenlijk wilde de Dordtse synode ze er helemaal niet in hebben. Maar ze vonden het een stapje te ver gaan om ze meteen eruit te halen. Daarom zijn ze er aanvankelijk in gekomen. Maar u ziet het in de Statenbijbel die ik hier heb liggen. Daar staan ze al niet meer in. Ze zijn dus toch uit de protestantse bijbels zijn ze verdwenen. En ook terecht dat ze eruit verdwenen zijn. Want ze horen niet bij het volle woord van God. En in die zin heeft de reformatie ook in dat opzicht teruggegrepen op de vroege kerk. En dat doet hier Guido de Bij ook al. Want hij zegt hier dat we die kanonieke boeken onderscheiden. Die heilige boeken, die onderscheiden we van de apocryfen die niet zo heilig zijn. En dan worden ze opgesomd en dan staat er, de kerk mag die wel lezen. Kan en mag daaruit lezen. Je mag er ook wel iets uit leren, want er staan ook wel mooie dingen in. Als het overeenstemt met wat ook de kanonieke boeken zeggen, dan is er niks mis mee dat je dat leest. Waar is nou eenmaal waar? En er staan ware dingen in. Dat is absoluut een feit. Kijk, als je een putje aan het ruimen bent, een afvoerputje, en je komt daar een gouden ring in tegen. Of een edelsteen. Ja, die ligt daar in zo'n vies putje. Als je hem pakt en schoonmaakt, dan is het wel een edelsteen. Ook al lag die in een vies putje. En zo is een waarheid die in de apocryfe boeken staat en die overeenkomt met wat in de kanonieke boeken staat. Dat is en blijft wel een waarheid, ook al stond het in een apocryf boek. Dus je mag het lezen, je mag er ook stichting uit halen. Er staan ook mooie dingen in, zoals het gebed van Azaria, een van de vrienden van Daniel, in de vurige oven. Dat is echt een indrukwekkend gebed. Met inhoud en met diepgang. Absoluut waar, maar het is niet kanoniek. Je mag het dus wel lezen, je mag het ook mooi vinden, je mag het ook voor jezelf nog enige stichting uithalen ook. Dat je zegt, nou, zoals je een mooi gedicht van een dichter hebt, dan kun je ook wat troost uithalen. Maar dat wil niet zeggen dat het kanoniek is natuurlijk, zo'n gedicht. Ik heb pas nog het gedicht van Jacqueline van der Waals, die mijn harte vrede zijt hier, aan het eind van een preek genoemd. Nou, dat is een prachtig gedicht, maar het is niet kanoniek. Gezangen die wij niet zingen in onze kerk, maar in sommige kerken anderen wel, ook op Urk. Gezangen zijn ook eigenlijk allemaal apocrief. Daar kunnen mooie dingen in zitten. Maar er zijn er ook een heleboel bij die de toets van Gods woord niet kunnen doorstaan. Die we zouden zeggen, nou, die zijn eigenlijk niet waard om gezongen te worden in de kerk, dus hier. Maar je kunt daar ook wel door gesticht worden. Je kunt ze ook mooi vinden. Maar in de kerk, en wij zijn hier in de kerk van God, daar lezen en preken we toch uitsluitend over de kanonieke boeken. En daarom zingen we ook alleen maar de kanonieke psalmen in het huis van de Heere. Omdat de Heere die zelf ons op de lippen heeft gelegd. Het apocryfe is niet goed genoeg voor het huis van God, ook al kunnen ze soms wel tot stichting zijn, een mooi lied. Ik ken zelf ook wel gezangen die mij lief en dierbaar zijn. Niet alle gezangen, lang niet allemaal, maar er zijn erbij die inderdaad mooi zijn en die je na aan het hart liggen. Voor zover ze overeenstemmen met de schrift en met de kanonieke boeken, dan mag dat ook, maar het is en blijft apocryf. Dus wij mogen ze wel lezen en onderwijzing eruit nemen, ook stichting, voor zover ze overeenkomen met de kanonieke boeken. Maar ze hebben geen kracht en vermogen, zegt de Brij, dat men door enige getuigenis daarvan enig stuk van het geloof of van de christelijke religie zou kunnen bevestigen. Dus je kunt niet zeggen, het is waar, want het staat in 3 of 4 Ezra, of in het boek Baruch. Of in de boeken van de Maccabeer, dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet zeggen. Dat is te kort door de bocht. Het kan waar zijn. Het is niet vanzelfsprekend waar. En je kunt er dus niet een leerstuk van de kerk op gronden. Zoals de Rooms-Katholieke Kerk, de leer over het vage vuur, heeft men gegrond op 1 van de apocryfe boeken. En men meent daar dan grond voor te vinden, voor die leer van het vage vuur, in 1 van die apocryfe boeken. En hier staat, terecht, je kunt dat niet aanvoeren als onderbouwing van enig leerstuk van de christelijke religie. Daar moet je echt in de kanonieke boeken zijn. Als je wil zeggen van, zo is het, zo leert de kerk dat, en terecht leert de kerk dat zo, dan zul je dat moeten aantonen. Zoals ook Jezus en de apostelen dat deden met de schriften van het Oude Testament. En wij mogen er ook die van het Nieuwe Testament bij gebruiken. Het is trouwens zo dat in het Nieuwe Testament nergens, helemaal nergens, een apocryf boek wordt geciteerd. Door Jezus niet en door de apostelen ook niet. Die hebben die boeken kennelijk ook apocryf geacht. En nergens hebben ze eruit geciteerd. En het is nog verder er vandaan, staat er, dat ze de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen. Hè? Dus apocryfe boeken, die kunnen, als ze verschillen van de kanonieke, dan kun je niet zeggen van ja, het staat wel in het kanonieke boek zus, maar er staat tegenover dat er ook een tekst in de apocryfe boeken is die het anders zegt. Dus wat is nou waar? Nou, dan is het kanonieke waar, en het andere niet. Dan ben je gauw mee klaar. Dan is het kanoniek altijd waar. En het andere niet. Als het met elkaar strijdt, dan moet het apocryfe boek het altijd afleggen. Want dat kan en mag de autoriteit, het gezag van de andere, de heilige boeken, de kanonieke boeken, niet verminderen. Gemeente, we hebben de Bijbel. De waarheid van God. En dat is dus uitsluitend datgene wat aan de maatstaf, aan het meetriet voldoet. En daar heeft de Heer nu voor gezorgd. Dat we via het Joodse volk, en mogen het Joodse volk, maar vooral de God van het Joodse volk dankbaar voor zijn. Dat hij het Joodse volk gebruikt heeft om ons de Oud-Testamentische kanon te geven. Die hebben we dankbaar van hen over mogen nemen. Ja, zij hebben het ook, maar wij mogen daar ook in meelezen. En de Christus daarin tegenkomen. Helaas zien zij dat niet, dat laatste. Maar we hopen en bidden nog altijd dat hun ogen eens zullen opengaan. En daar zijn ook nog wel beloften voor. Hè? Dat weet u in het woord van God. Dat dat ook nog wel zal gebeuren. En dat de vroege kerk ook de kanon van het Nieuwe Testament heeft vastgesteld. Daar mogen we de Heere ook dankbaar voor zijn. Sola scriptura, zei de reformatie. De schrift alleen. Ik voeg eraan toe, tota scriptura. De gehele schrift. Alstublieft. De gehele schrift. 66 boeken. Allen even kanoniek. Laten we vooral ook de hele schrift lezen. En niet het doen met een dun bijbeltje. Want een dun bijbeltje geeft een vertekend beeld. Alleen de volle schrift geeft het volle beeld. Wie God is, wie Christus is, wie de Geest is en wie wij zijn. Wie wij zijn en wat we nog kunnen worden door de genade van God. Amen.